Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Van Rees uit Hoogblokland zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers. Dan de bloemengroet. Die bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw van de Westering, Boterhoekse straat 34A gegaan. Dan nog iets over de benoeming van de ambtsdragers. In de kerkraadsvergadering van 12 maart zijn op grond van de door de gemeente ingediende namen Eduard de Kleine benoemd tot ouderling kerfhoogd en Hans Vossers en G. van Lonkhuizen tot ouderling. Eduard, Hans en G. hebben tot en met aanstaande zaterdag 11 april de tijd om hun besluit kenbaar te maken. En we wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing. En we vragen u ook om met hen mee te leven en voor hen te bidden. Dan de collecte. De collecte in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de familie Brasti in Kosovo. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraal. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande Psalm 143, vers 10 uit de oude berijming. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij nu stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij bewaart voor eeuwig de trouw en hij laat de werken van zijn handen niet los. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu onze God ontmoeten met ons loflied. We zingen uit Psalm 108... Ook weer uit de oude berijming en dan vers 1 en vers 3.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden. Heere, onze God en Koning, de Koning van de wereld, de Koning van het leven, die uit de dood het leven tevoorschijn hebt geroepen, die de macht van de dood heeft gebroken en over de dood heeft getriomfeerd, u die ons ook ons gemaakt hebt tot overwinnaars in en door Jezus Christus, onze Heer en Koning. Wij danken u op deze dag, omdat u door uw enige geboren Zoon voor ons de weg naar het eeuwige leven hebt ontsloten, de weg naar uw nieuwe toekomst hebt geopend. Wij bidden u, geef ons uw genade, dat wij die dit feest van de opstanding vieren, door de vernieuwing van uw geest, ook zelf mogen opstaan in het licht van het leven, dat uw licht ons leidt op de weg van het nieuwe leven. Zuiver door uw licht onze blik, zodat wij niet voor onszelf verborgen blijven, en zuiver ook ons hart, o God, dat het niets anders wil dan uw gerechtigheid. Stel ons in staat om ons leven in dienst te stellen van u en uw koninkrijk. Leer ons de ware eredienst met ons hart en met heel ons leven, opdat wij in een vernieuwd leven voor uw glorie zullen wandelen. Maak ons ook open voor u. Open onze harten voor uw trouw en uw gulle genade. Laat van de rijkdom die in Jezus is overstromen in ons. Maak ons ook open voor de woorden van u, waarin u uw trouw en uw goedheid aan ons verkondigt. En schenk ons vandaag ook, Heer, dat wij die gedoopt zijn in de dood van uw Zoon, onze Verlosser, dat wij voortdurend onze kwade verlangens zullen doden en met hem begraven. En dat wij tenslotte door het graf heen en door de poort van de dood heen mogen overgaan naar onze vreugdevolle opstanding, door zijn verdiensten, die voor ons gestorven en begraven is en weer is opgestaan, Jezus Christus onze Heer. Vervul ons zo met de kracht van uw aanwezigheid, zodat wij in deze tijd de weg kunnen volhouden, de weg achter Jezus aan, vaak door de woestijn van het leven, opdat we ook al enigszins mogen komen in de kracht van zijn opstanding. Heer van al het leven, door de machtige verrijzenis van uw Zoon hebt u ons ervan verzekerd dat u de oude orde van zonde en dood hebt overwonnen om alle dingen in hem nieuw te maken. Geef dat wij, dood voor de zonde en levend voor u in Jezus Christus, met hem mogen regeren in glorie. Aan hem, die met u de Vader en de Heilige Geest leeft en regeert, zijn alle lof en eer, glorie en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij nu onze schriftlezingen gaan lezen. De eerste lezing is uit het Oude Testament en wel uit Exodus 14. Je zou kunnen zeggen het grote paasverhaal van het Oude Testament. Exodus 14, we lezen vanaf vers 20. En daarna nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament en wel uit Romeinen 6. Maar in de eerste plaats lezen we dus uit Exodus 14 vanaf vers 20. De Israëlieten zijn dan net vertrokken uit Egypte. Ze hebben dus het paasfeest gevierd, het paaslam geslacht. En dan lezen wij vanaf vers 20 het woord van God als volgt. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. Want het leger van Egypte was alweer achter hen aangekomen. De wolk was duisternis en Tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters, tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde, bij het aanbreken van de dag, dat de Heer in de vuur- en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren, laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolven de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heer Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Vervolgens lezen we dus ook uit het Nieuwe Testament en wel uit Romeinen 6... We lezen vanaf vers 4 tot en met vers 18. Je zou kunnen zeggen, hier schrijft Paulus het evangelie van Pasen. En wat dat voor ons betekent. Dus we lezen Romeinen 6 vanaf vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dus niet in uw sterfelijke lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden, dat wil zeggen uw lichaamsdelen, stel ze niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat we niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En zalig zijn we als we het woord van onze God horen en het ook bewaren. Ik wil graag de kerntekst voor u nog lezen en dat is vers 11 uit dit laatste gedeelte. Romeinen 6 vers 11 dus. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. En ik heb als thema aan de preek meegegeven: het is achter de rug, of toch nog niet helemaal. Het is achter de rug, of toch nog niet helemaal. Laten we eerst nog zingen als inleiding op de verkondiging. Lied 87 uit het liedboek. We zingen couplet 2, 3, 4 en 5. Zometeen dan, na de preek dan zingen we uit Psalm 100, vers 1 en 2. Psalm 100, vers 1 en 2 uit de Oude Berijming. Gemeente van God. Een tijdje terug hing er ineens een nieuwe foto bij mijn ouders in de huiskamer. Nou ja, nieuw. Het is eigenlijk een foto van 100 jaar geleden. Maar die kan je tegenwoordig heel mooi laten afdrukken. En ze hadden hem meteen ook flink laten uitvergroten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel even dacht, waarom deze foto van een huis van 100 jaar geleden? Kijk, ik snapte wel dat in dat huis ooit familie had gewoond. Maar opeens kon ik onze tieners wel begrijpen. U herkent dat misschien wel, die denken toch soms ook wel eens, wat moet je nu nog met die dingen van vroeger? Maar goed, toch maar een gesprekje gestart over die foto. En toen kwam ik er dus achter dat in dat huis dus mijn grootouders hebben gewoond. Maar ja, het was een heel eind bij ons vandaan en wij waren daar nooit geweest. Want ja, die waren later verhuisd. Dus de opa en oma van mijn moeder hadden daar gewoond. En ik leerde er ook bij dat er ook een klein huisje bij was waar de knecht had gewoond. Ik had ooit wel eens van die man gehoord toen mijn oma nog leefde. Haar ouders, ja, die hadden op hun boerderij, hadden ze dus een knecht. Ja, het is 100 jaar geleden. Dus toen moest er uiteraard nog heel veel met de hand gebeuren. Gras maaien, koeien voeren met een hooivork en noem maar op. Dus als je een iets grotere boerderij had, ja, dan had je er graag een knecht bij. En in mijn herinnering sprak mijn oma altijd met respect over die man. Ik heb sterk het gevoel dat ze hem zagen als een vriend van de familie. Natuurlijk moest hij veel werk doen op de boerderij. En in principe moest hij gehoorzamen aan mijn overgrootvader. Maar het was bepaald geen slavenbestaan. Hij zat niet gevangen daar op de boerderij. Ja, gewoon op zijn eigen huisje. En ik geloof uit de verhalen ook echt dat hij met liefde voor mijn overgrootvader heeft gewerkt. Ik denk trouwens dat sommigen hier zo'nzelfde situatie ook nog wel zullen herkennen, denk ik zo. Ik vroeg me zelfs even af, zijn er misschien nog onder ons, misschien ook thuis, die misschien zelf ooit knecht geweest zijn? Of dienstmeid? Nou, ik hoop dat u dat dan ook zult zeggen. Het was gelukkig geen slavenwerk. Ook al moest je soms veel doen. Wel, gemeente, precies over dit verschil gaat het vanavond. Wel gehoorzamen, maar niet als een slaaf. Wel een dienaar zijn, maar niet uit angst. Wel een knecht zijn, maar niet een tot slaaf gemaakte. Ja, want het gaat vanavond over het dienen van God. En hem dienen wij niet omdat we bang zijn. Toch? Maar God dienen wij toch omdat we hem lief hebben. We dienen hem met toewijding. Met blijdschap ook. Vanuit ons hart. Alleen soms lijkt het wel alsof we dat weer vergeten zijn. Soms gaat het niet vanzelf. Om voor God te leven met liefde en vertrouwen. Dan lijkt het alsof we toch weer naar allerlei angsten luisteren. U kent die stemmetjes waarschijnlijk wel. Bijvoorbeeld dat stemmetje dat tegen je zegt, oh, wat denk jij wel? Denk je dat jij goed genoeg leeft voor God? Of we krijgen zo'n wanhopig gevoel, omdat we toch weer in die ene zonde gevallen zijn. Je kunt er moedeloos van worden. Ik wil dit helemaal niet meer, maar moet je zien. Ik ben toch weer voor de verleiding gezwicht. En of het nu alcohol is, of je tijd op Instagram, of iets anders, dat maakt niet zoveel uit. We herkennen het misschien allemaal wel. Heere God, ben ik wel echt uw kind, als ik weer telkens weer faal? Nou, zulke soort stemmetjes, die zijn eigenlijk als een zweepslag van een slavendrijver. En daarom, broeders en zusters, moeten we toch echt nog eens hebben over de opstanding van Jezus. U zegt, daar hebben we het toch wel vaker over? Ja, gelukkig wel. Maar als we last blijven houden van die angst om te falen voor God, dan moeten we toch echt over de opstanding van Jezus blijven hebben. En vooral ook over wat hier in het schriftgedeelte van vanavond staat, in Romeinen 6. Dan moeten we het echt eens hebben over de vraag, wie heeft er eigenlijk recht op u? Wie heeft er het recht om iets over u of jou te zeggen? Wie heeft er het recht om, zeg maar, de baas te spelen die we moeten gehoorzamen en die mag zeggen of dat we oké zijn? Wie heeft er recht op ons? Wie heeft er recht van spreken over ons? En dat wil deze brief hier heel helder en duidelijk maken. Denk toch niet meer, dat een of andere slavenmeester de baas over je is. En denk toch niet dat onze God een tiran is, die je niet kunt vertrouwen. Alsof onze God iemand is voor wie je voortdurend bang moet zijn. Of dat hij je misschien toch weer laat vallen. Ja, zoals bepaalde presidenten dat nog wel altijd doen tot op de dag van vandaag. Ik hoef denk ik geen namen te noemen. Ben je niet goed genoeg in hun ogen, dan laten ze je gerust vallen als een baksteen. Maar denk toch niet zo over onze God, hoor je in dit gedeelte. Je mag gerust tegen jezelf zeggen, dat is achter de rug. Dat is voorbij. Dat hoort bij de verleden tijd. Want er is er maar één die recht op ons heeft. En dat is Hij die voor ons de dood is ingegaan is en weer is opgestaan. Wie is onze baas? Wie is onze koning? Jezus. En niemand anders. Hij is, zeg maar, echt mijn king. En voor Hem hoef ik echt niet bang te zijn. Want Hij heeft zijn liefde tot op het kruis volgehouden. Hij ging de dood in. Om onze zonden weg te dragen. En Hij heeft ons vrijgemaakt van elke veroordeling. Ik heb maar één koning. En dat is Jezus. Die gestorven is en opgestaan. Dat is vanaf het begin het geloof geweest van Jezus' volgelingen. Is Hij opgestaan? Nou, dan kunnen wij ons geloof samenvatten in één korte zin. Jezus is Heer. Vind je op een paar plekken terug ook in de Bijbel. Jezus is onze Kyrios, onze koning, onze Heer. Dat is ongelooflijk goed nieuws. Dat is werkelijk evangelie. Want het is ontzettend bevrijdend. Geen slavendrijver is onze koning. Maar Hij die naar ons is toegekomen om ons te dienen. En om ons het leven te geven. Jezus dood en opstanding willen ons echt in vrijheid stellen. Paulus, die dit geschreven heeft, die zegt het hier tegen deze christenen in Rome zo. Hij zegt, reken het jezelf toe. Alsof hij zeggen wil, weet je wat Jezus opstanding betekent? Als je dat omrekent voor jezelf. Dan betekent het dat je van God bent. Dat je leeft voor God. Want je bent door God aangenomen tot zijn kind. En zoals Jezus nooit meer sterft, zo komt er ook voor jou nooit meer een einde aan het leven met God en voor God. Reken het zomaar om voor jezelf. Wees gerust en leef met dit vertrouwen in je hart. Reken het jezelf toe. Ik moest denken aan die uitdrukking die wij hebben in onze taal. Jezelf rijk rekenen. Meestal bedoelen we dat niet zo positief. Ja, je rekent jezelf al rijk, maar in werkelijkheid ben je het helemaal niet. Maar vanavond zeggen we, door Jezus opstanding is het echt anders. Wij rekenen onszelf rijk, omdat het ook echt zo is. Door Jezus zijn we de rijkste van allemaal. Want we zijn bevrijd van onze zonden. We zijn weer thuisgebracht bij de Vader. En we hebben in Hem het eeuwig leven in zijn Koninkrijk. Maar toch is het blijkbaar nodig dat we het daarover blijven hebben. Het is hier niet voor niks een opdracht of een aansporing, zou je kunnen zeggen. Doe dit maar, broeders en zusters. Reken jezelf rijk in Christus. Het is een aansporing, want we doen het blijkbaar niet altijd. Of niet automatisch. We zijn dit vertrouwen ook wel eens kwijt. Hoe komt dat nou, kan je je dan afvragen? Waarom kan ik niet gewoon elke dag dit vertrouwen vasthouden? Wel, ik denk dat we het heel goed kunnen begrijpen als we ook onze eerste schriftlezing erbij halen. In onze eerste schriftlezing ging het over de Israëlieten die uit Egypte komen. Die Israëlieten hadden daar 400 jaar gewoond. Dus ze waren helemaal gewend aan Egypte. Het was geen pretje, bepaald niet, want zij waren wel echt tot slaaf gemaakt. Ze werden gruwelijk onderdrukt. Ze moesten ontzettend zwaar slavenwerk doen. Het was in feite een gevangenis, of erger nog, een groot strafkamp, zoals de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, of nu ook nog bepaalde kampen in China, waar de Oeigoeren opgesloten zitten. We maakten toen de Israëlieten mee in Egypte. Ze hadden absoluut geen vrijheid, maar ze moesten als een slaaf gehoorzamen aan de harde hand van de farao en zijn slavendrijvers. Daar waren ze dus al die jaren door helemaal gewend aan geraakt. En gelukkig komt er op een dag dan de grote dag waarop ze Egypte kunnen verlaten. Ze hebben het eerste paasfeest gevierd. Trouwens, onze Joodse medemensen die vieren dat juist in de komende week. Ze hebben het eerste paasfeest gevierd. En in die nacht verlaten ze Egypte. Al snel komen ze echter een groot obstakel tegen. De Rode Zee. Ook wel de Rietzee genoemd. Daar staan ze dan. Ze kunnen echt niet door het water heen naar de overkant. Zeker niet met de kleine kinderen of de zwangere vrouwen of al die dieren. Dat gaat niet. En al snel merken ze dat achter hen ook weer gevaar dreigt. Want die vreselijke tiran van Egypte, die zei dat hij hen liet gaan, die heeft toch weer zijn leger opgetrommeld. En ze zijn weer de Israëlieten achterna gegaan. Dit kan maar één ding betekenen. Het wordt hun dood. Maar ze kunnen geen kant meer uit. Ja, we lezen in de Bijbel telkens van die verhalen. Het bereiken van het nieuwe leven gaat door de dood heen. Dat is ook het paasverhaal van Jezus. Maar als door een wonder maakt God een pad in de zee. Maar het is dus alsof ze door het water van de dood gaan. En dan begint aan de overkant, als ze aan de overkant staan, dan begint het nieuwe leven. Ze zijn verlost. En ze mogen nu in vrijheid verder leven. Met die God die hen bevrijd had. Nou, je zou denken, dat moet helemaal goed komen. Die mensen, die zullen hun leven lang alleen maar dankbaar zijn. Omdat ze uit zo'n gruwelijk slavenbestaan zijn bevrijd. Ze leefden voorheen in zo'n vreselijk angstland. Maar nu hoeven ze nergens meer bang voor te zijn. Want God, hun bevrijder, gaat met hem mee. En die heeft bij de Rode Zee al laten zien, je kan op hem vertrouwen. Tja, dat zou je denken, inderdaad. Maar al snel blijkt dat bij deze Israëlieten, ja, zeg maar, die hele slavenmentaliteit, die zit nog in hen. Even later, een paar dagen later, dan raakt het water op in de woestijn. En dan slaat hun toch weer de angst om het hart dat ze zullen sterven. God heeft hun zijn hulp en zijn kracht laten zien. Maar ze zijn nog maar een paar weken verder. Of ze willen een beeld van hem maken, het gouden kalf. Blijkbaar is leven voor God in vrijheid en vertrouwen niet vanzelfsprekend. Als je daarvoor gewend was aan angst en slavernij. Jazeker, dat is achter de rug. Maar het zit toch nog wel behoorlijk sterk in hen. En ik heb zomaar het idee dat dat met ons niet zoveel anders is. Het lijkt er toch sterk op dat ook wij maar moeilijk los kunnen komen van zo'n angstige manier van denken en leven. Alsof ook in ons nog een hele scheut slavenmentaliteit zit. En begrijp me goed, ik kan het heel goed begrijpen. We zijn het met z'n allen zo gewend. We praten elkaar ook op zoveel manieren angst aan. En in de kerk hebben we misschien ook wel eens op zo'n manier over God gesproken. Alsof we bang voor hem moeten zijn. Alsof we bang moeten zijn dat hij ons veroordeelt en zo. En dat kan hele diepe sporen bij ons en in ons achterlaten. Maar daarom juist dit woord uit Romeinen 6. Laten we er goed naar luisteren, naar deze fantastische woorden. Ik wil ze graag tot uw hart richten. Brengt u ze maar in uw ziel. Egypte is achter de rug. Ik bedoel, al dat leven in angst, alsof je een slaaf bent, het is voorbij. Dankzij Jezus Christus. Dat ligt, zeg maar, achter de grens. En wij zijn de grens overgegaan. Net zoals de Israëlieten de Rode Zee zijn overgestoken. Ja, ik moet het ook zo zeggen. Ook wij zijn door het water van de dood gegaan en we zijn naar de overkant. Waarom? Omdat Jezus door de dood is gegaan. Dat is de grens, lieve mensen. De dood is de grens. Maar Jezus is die grens gepasseerd. En wij met hem. Hij heeft ons meegenomen. Over die grens heen. We staan aan de overkant. In het nieuwe leven. Wij horen bij Gods nieuwe wereld. Hoe staat het ook alweer in de tekst? Reken jezelf rijk. Dat wil zeggen, aan de ene kant, dat je dus dood bent voor de zonde, zo staat het er. De zonde, weet u wel, die afschuwelijke slavendrijver. De zonde die ons opjut, die ons uitdaagt om te leven voor geld en voor macht en bezit en eigen roem en zo. En dan trappen we erin. Helaas, wij zwakke mensen, we geven toe aan die slechte verlangens. En dan kunnen we wat dat betreft alleen maar bang zijn. We zijn tekortgeschoten, nu worden we afgeschreven, nu zullen we wel voor altijd veroordeeld worden. Ja, dat is de gedachte die dat dan met zich meebrengt, vanuit dat oude, zeg maar. Want het is een verschrikkelijke gemeene baas. De zonde. Maar lieve broeders en zusters, hoor het evangelie. Jezus is opgestaan en daarom hoor je niet meer bij die baas. Voor die oude baas, de zonde, ben je dood. Het heeft niks meer over je te zeggen. Het recht heeft hij niet meer. Om te zeggen dat je vast wel veroordeeld zou worden en dat soort dingen. Dat recht heeft hij niet meer. Omdat Jezus de dood is ingegaan. Daarom heeft de zonde geen recht van spreken meer over ons. Omdat, ja, Jezus. Jezus die verdiende dat helemaal niet. Hij was de onschuldige. Hij heeft niet één keer toegegeven aan de zonde. Wij wel, en daarom zaten we vast aan de dood. Maar Jezus, die hoorde dus helemaal niet in de dood. De dood had helemaal geen recht op hem, want hij had nooit gezondigd. Zijn leven was volmaakt. De onschuldige ging de dood in. Maar juist zo heeft hij ons van de dood losgemaakt. En de zonde en de dood hebben geen recht meer op ons. Wij hoeven niet meer te leven in de angst die daarbij hoort. Dat ligt allemaal achter ons. Het is achter de rug. En in dat vertrouwen ontstaat er ruimte voor iets nieuws. Dat staat ook in de tekst. Reken jezelf rijk, dat wil ook zeggen, je leeft nu voor God. En dat is niet gebaseerd op je eigen prestaties. Dat hangt niet af van hoe goed jij het wel niet doet, of u. Nee, je leeft voor God. Door hem. Door Jezus Christus. Doordat hij ons met zijn opstanding meegetrokken heeft door het water van de dood heen naar het nieuwe leven. Hij heeft nu recht op ons. Want hij bracht ons in het nieuwe leven voor God en met God. Hij is onze Heer. En hij is zo'n andere koning. Dan bijvoorbeeld zo'n farao in Egypte. Hij is helemaal geen koning die ons regeert met dreigementen of intimidatie. Totaal niet. Hij is helemaal geen koning die ons weer zomaar kan laten vallen. Nee, absoluut niet. Integendeel. Hij is een koning die wij kunnen vertrouwen. Hij is een koning die ons niet afwijst. Ook niet om onze kwetsbaarheid. Hij is geen koning die zout wrijft in onze wonden als wij beschadigd zijn. Hij heeft juist compassie en medelijden met ons in onze zwakheden. En ja, koning Jezus pusht ons wel tot gehoorzaamheid, maar dan zo. Door zijn liefde maakt hij ons hart open. En uit liefde voor hem willen we heel ons leven aan God geven en voor hem leven. Ja, ik besef het heus wel. Zo'n manier van leven, hè, voor God, met vertrouwen, met overgave. Ja, dat is een manier van leven die we wel alleen maar stap voor stap, denk ik, kunnen leren. Het is een manier van leven in elk geval waarin we elke dag nog kunnen groeien. Dat wel. Maar het begint misschien met deze rekensom. Zijn dood plus zijn opstanding is voor ons de zonde en de veroordeling achter de rug. En levend in een nieuw leven, waarin ik me van harte beschikbaar stel aan die God die mij het eeuwige leven gegeven heeft. Hem wil ik voor altijd dienen en gehoorzamen, omdat ik leef uit zijn gulle genade in Jezus Christus, mijn Heer. Amen. Antwoord op het verkondigde woord willen wij nu ook ons geloof belijden in die God op wie wij vertrouwen. En aansluitend zingen wij uit het liedboek, lied 343, alle versen. Nu heeft het oude leven afgedaan. Laten wij samen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, En hij is opgevaren naar de hemel en hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En daar vandaan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van onze zonden, de wederopstanding, ook van ons lichaam en het eeuwig leven. Laten wij nu ons slotgebed bidden. In het gebed zal ik ook gelegenheid geven voor uw persoonlijk stilgebed. En laten we het gebed afsluiten met het samenbidden van het Onze Vader. Laten wij danken en bidden. Heer onze God en Koning. Aan u zijn wij verbonden. Jezus heeft ons bij u thuisgebracht. Jezus heeft ons zelfs over de grens heen gezet. De grens van de dood. We mogen toebehoren aan uw nieuwe wereld. Wij bidden u, help ons om deze rekensom voor onszelf te maken. Het om te rekenen naar onszelf. We zijn dood voor de zonde. En de veroordeling. En de angst en zo die daarbij horen. En we mogen levend zijn voor God. Zo heeft u ons vernieuwd, o God. We bidden u, laten we elke dag mogen groeien in dit vertrouwen. Laten we elke dag groeien in dit leven in overgave. In het leven waarin we niet meer als een slaaf denken, niet meer als een slaaf ons laten leiden, maar als uw dienaar, gewillig, bereid om u te dienen, omdat we u lief hebben. Wek zo steeds sterker in ons liefde en vertrouwen. Zodat het ook ons hele leven zal kleuren. Zodat het ook uit zal stralen van ons. Als we morgen op ons werk zijn, of overmorgen, en de hele week daarna. Of als we op school zijn, of als we in onze familie zijn, of als we in onze buurt zijn, waarin we wonen, dat het van ons uit zal stralen. We dienen u niet uit angst, maar uit liefde, uit vertrouwen. Laat uw genade zo door ons heen werken, ook naar anderen toe. Zo bidden wij in de naam van Jezus, die voor ons zijn leven gegeven heeft en ook is opgestaan. Hij leeft nu tot in alle eeuwigheid en wij met hem. Barmhartige en trouwe God, hoor ons ook als we in de stilte onze persoonlijke gebeden tot u bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, al voordat wij hebben gesproken, hebt u ons gehoord. Aanvaard al onze gebeden en onze dankzegging in de naam van Jezus die leeft. Hij die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze laatste lied is Psalm 30. Ik zag op het bord dat we die zingen uit een nieuwe berijming. Dat is prima, ik heb er ook nog even naar gekeken. Alleen dan zingen we vers 1 en vers 5. Maar voor de organist maakt het toch niet uit. Of tenminste niet zo heel veel, denk ik. Psalm 30, vers 1 en vers 5 uit de nieuwe berijming. Broeders en zusters, gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van onze goede God. De gulle genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de verbondenheid door de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.